Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Now, how did the molecules of life arise?
Welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ben chef van de wetenschapsredactie. Naast mij zitten deze week Gemma.
Hey Lucas. Hey, hoi Gemma. Ik zit nog helemaal bevend op mijn stoel van die spannende opening. Alsof
spannend,
we in een grote Hollywood film terecht zijn gekomen.
Daar ga ik je straks een vraag over stellen. En naast mij zit ook Hendrik Spierik.
Hallo.
Hoi Hendrik. Wil jullie nog even zeggen wat jullie doen bij NRC?
Ja, biologie-redacteur ben ik.
Ja.
Ik ben redacteur gedrag en cognitie.
Oké. Okay. Ja Gemma, dat was even... Even schrikken. Weet je wie het was?
Nee, totaal geen idee.
Hendrik?
Nee, het is heel Amerikaans en er gebeurde van alles, maar...
Nou, op de achtergrond klonk ook Mahler. Die ken je denk ik wel.
Oh,
ja, de Amerikaanse voice die jullie hoorden was Carl Sagan. Dat was een wetenschapspopularisator van 30 jaar geleden. Hij heeft ook veel boeken geschreven.
Ja, dat is de man ook die grammofoonplaat met allemaal volksmuziek het heelal in heeft gestuurd met Voyager.
Ja, precies.
Dat is zijn idee.
Precies. En hij had een prachtige televisieserie. Cosmos heette die. En daar komt dit fragment uit. En in deze aflevering ging Carl Sagan zijn ideeën over de oorsprong van het leven ontvouwen. Daar kwam 30, 40 jaar geleden nog een hoop bliksem bij kijken, zoals jullie hoorden. Maar inmiddels zijn daar andere ideeën over. En daar gaan we het vandaag over hebben, van hoe is het leven nu ontstaan. Maar voordat we dat gaan bespreken, gaan we het eerst nog even hebben over wat jullie is opgevallen deze week.
Ja, nou, ik dacht in het kader van het ontstaan van het leven, begin ik meteen weer over het bijna uitsterven van soorten. Zoals jullie weten is er al heel lang, ruim 10 jaar, een amfibieënziekte, Chytridiomycose. Ik heb het even geoefend net.
Je uitspraak is perfect.
Twee varianten. Eentje die is in Nederland heel actief onder de vuursalamander. Slecht nieuws voor onze vuursalamanders, want er is... zegt de afgelopen 10 jaar zo ongeveer 99% van die soort is al uitgestorven.
Aan deze ziekte?
Aan deze ziekte. Wordt veroorzaakt door een schimmel. Maar er is ook een andere variant die treft vooral kikkers en padden. En in Panama hebben ze nu ontdekt dat de kikkerpopulatie daar verschillende kikkersoorten... die schijnen resistenter te worden tegen de soort...
Dus, nou, dat is bijzonder goed nieuws.
Ja, zeker.
Hun huid gaat kapot hè, door die schimmel, toch?
Ja, precies. Ja. En uiteindelijk sterven ze
een vreselijke dood.
Maar die schimmel die is er nog steeds. Dus dat probleem is niet opgelost. Alleen, ze leven steeds meer soort vreedzaam samen met de schimmel, lijkt erop. Hè. Het is nog te vroeg om nu te zeggen, oké, dit gaat ook werken voor de vuursalamander... Maar,
blijkbaar nou ja. Is die afweer van kikkers en padden in ieder geval zo... die ontwikkelt zich zo dat ze deze ziekte nu zelf kunnen weerstaan.
Ja, en het interessante is ook wel dat de onderzoekers zeggen... van dat infectieziektes eigenlijk zelden tot het uitsterven van een soort lijden. Oh ja. Dus hoe naar het ook is en hoeveel slachtoffers er ook vallen... uiteindelijk komen de meeste soorten er weer bovenop.
Nou, het is evolutie in de praktijk. De padden die een beetje bestand zijn, die leggen misschien net wat meer eieren... En die worden dan langzaam telkens weer de meest sterke pad die kan zich voortplanten.
Ja, dus superkikkers in Panama.
Last pad standing. Hendrik?
Ja, mijn favoriete nieuws van deze week zijn 29 voetstappen van 13.000 jaar oud... die ze op een strand hebben gevonden van een klein eilandje voor de westkust van Canada. En dat is niet alleen van belang omdat eruit blijkt dat de vroege indianen via de kust... vanuit Azië over de rest van Amerika zijn doorgelopen. Ze zich hebben verspreid. Maar ook omdat het zo onvoorstelbaar mooi romantisch nieuws is. Dat je dus, je vindt niet de botten of werktuigen, dingen die achter zijn gelaten of dood zijn gegaan. Maar je vindt de feitelijke stappen die mensen 13.000 jaar geleden in dat zand hebben gezet. En onder bepaalde omstandigheden blijft dat over. Kan je dat 13.000 jaar later nog terugzien. En dat vind ik echt prachtig. Het is in dit geval in bruine klei. En daar is zwart zand overheen gegaan. Zodat je heel mooi kan zien waar die voetstappen zijn.
En,
het,
en welke schoenmaat hadden ze?
Dat is bekend. Dat kan je uitrekenen. Want, hoe lang centimeters zijn. Dat is maat 39 en 40. En er was ook een kind bij met schoenmaatje 16. Maar er zijn veel meer voetstappen dan die 29 gevonden. Maar die zijn allemaal een beetje vertrapt door elkaar. Dus ze denken dat er een boot is geweest die daar is geland. En mensen zijn uitgestapt om daar iets te gaan doen aan land. Dat weten we natuurlijk niet.
Want dat is dus dat past dus in het idee dat die voorouders van die Indianen eigenlijk per boot van Azië naar Amerika kwamen.
Ja, nou, ze zijn via de Beringstraat, dus ongeveer 15.000 jaar geleden. Dus dat stukje tussen Alaska en Azië. Dat lag toen droog, net als de Noordzee hier droog lag. Want de zee lag 120 meter lager dan nu. Dus de kust lag dus ook veel verder uit de huidige kust. Dus kon je dus overheen lopen en ook met boten. Dat zullen alles gedaan hebben. En dit is een heel mooi punt, omdat hier lag de zee niet zo heel erg laag dan de huidige zeeniveau. Omdat toen de tijd het land ook naar beneden was gedrukt door die enorme dikke ijsplaat die er op Canada lag.
Dus het is nu een eiland en het was toen een eiland?
Ja. En het is samen met de zee weer omhoog gekomen omdat het ijs gesmolten was.
Ja, van voetstappen op een Canadees strand is het een grote sprong naar de oorsprong van het leven. Maar wel eentje die we gaan zetten. Het is een hele opgave om dat binnen een half uurtje hier op tafel te krijgen. Maar we gaan het toch proberen. En daar komt een beetje chemie bij kijken. Er komt ook een beetje geologie bij kijken. Ja. Jij hebt geologie gestudeerd, Gemma, dus dat vind jij misschien prettig. En het is dus vooral een aansporing. Blijf luisteren. Er komt een beetje scheikunde bij kijken, maar als het eventjes ingewikkeld wordt, hou vol en dan komen we vast wel weer op bekender terrein uiteindelijk. Ik wilde eerst eigenlijk aan jullie vragen. Jullie hebben vast wel eens nagedacht over de vraag hoe het leven is ontstaan. Wat is jullie geleerd of wat is jullie bijgebleven daarover?
Nou, het mooiste verhaal is natuurlijk altijd wat in de Bijbel staat. Dat is algemeen bekend, hè? Dat het gewoon in één keer alles tegelijk geschapen werd. Ja. En dat dan de mens alle dieren een naam geeft en dan is het klaar. En dan is het zondag en iedereen kan weer een dag uitrusten.
Ja, in een tijdspanne van een week. Ja.
In een week,
ja. Dat is wel een makkelijke versie van onze podcast.
Maar dat is natuurlijk een niet de wetenschappelijke verhaal.
Nee, Gemma, wat heb jij geleerd op de middelbare school bijvoorbeeld hierover?
Nou, ik zit nu de hele tijd naar mijn gemberthee die ik hier voor me heb te kijken. En ik denk alleen maar oersoep, oersoep, oersoep.
Ja,
ik weet nog van een experiment. Hoe heette die? Miller. Dat daar dan de bouwstenen van het leven uit ontstonden.
Ja, dat is een heel belangrijk experiment. Het is altijd fijn binnen de biologie om even terug te kijken naar Darwin. Want vond hij er eigenlijk van? En als je dan kijkt in de Origin of Species, dan staat daar helemaal niks over in. Hij heeft het alleen één keertje genoemd in een brief aan zijn goede vriend Joseph Hooker. Dat was een botanicus. En daarin beschreef Darwin een warm, klein vijvertje, stelde hij zich zo voor, inderdaad met bouwsteentjes en met een beetje elektriciteit of een andere vonk zou dat misschien wel eens tot leven kunnen komen. En het waren inderdaad Miller en Urey die in de jaren 50...
Oh, vandaar Millie. Ja,
nou, ja goeie. Miller en Urey dus. Die in de jaren 50 dit idee eigenlijk een beetje hebben getest. Dus ze kwamen
het is eigenlijk een soort Frankenstein bijna. Want dat was toen al... Dat is natuurlijk begin 19e eeuw. Dus
het is dat hele het idee... Komt ook uit die tijd, ja.
Dat er door blikseminslag leven ontstaat. Want dat was natuurlijk bij Frankenstein... De dode lichamen die aan elkaar genaaid werden. Ja. Er werd de bliksem doorheen gejaagd. En toen was de levenskracht weer terug.
Ja.
Maar wat deden ze ook alweer in dat experiment? Was het inderdaad een soort ketel met oersoep die ze
bijna
aan het brouwen waren?
Het was een afgesloten glaswerk was het allemaal. En daarin kwam via een kraantje kwam daar methaan en ammoniak kwam erbij. En er werd wat waterdamp.
Zulke simpele stoffen eigenlijk.
Hele simpele stoffen. Echt heel simpel. En daar kwamen vonken bij. En ze gingen toen kijken van wat ontstaat er dan allemaal. En toen vonden ze inderdaad aminozuren. En dat zijn de bouwstenen van eiwitten. Nou ja. hoera, weet je wel, aminozuren gevonden. Ik bedoel, ze wisten pas net dat aminozuren bestonden en dat het die eiwitten vormden. En nu lagen ze daar in dat hele simpele prutje. Dus ja, eigenlijk
leek het... de simpelheid is eigenlijk de impact van dat experiment. Want dat is inderdaad, ik heb dat ook op school gehad. Dat is inderdaad een heel beroemd experiment. Ja. Maar je hebt in die tijd ook in de filosofie, maar dat zie je in de biologie ook wel, van volgens mij een Franse filosoof, Bergson. En die heeft het over het levenskracht.
Het vitalisme.
Het vitalisme. Het heeft niks met religie te maken, maar het zit natuurlijk wel een beetje in die hoek, dat er een soort ongeziene kracht is die het leven tot leven maakt eigenlijk. Die dus het leven onderhoudt. En als je dus bijna zoals de ziel het lichaam bestuurt, heb je dat die levenskracht, die vitale kracht. Die dan, maar als het allemaal met een bliksem is te doen.
Dat klinkt veel eenvoudiger. Maar ik zit nog wel met die aminozuren. Oké, die heb je. Maar dan denk ik meteen weer aan Lego steentjes. Maar die vormen ook niet vanzelf een kasteel. Weet je, je moet er wel nog iets mee doen voordat je een mooi bouwwerk hebt. Hoe kom je van aminozuren naar spannender leven?
Nou, dit is volgens mij, heb je nu hier heel mooi samengevat, wat het grote probleem is van als je hier begint, hè, met stoffen en een vonk. Want hoe krijg je, kijk, met die bouwsteentjes is het wel zo dat als je er op een gegeven moment maar genoeg bij elkaar stopt, dat geldt met name voor nucleotiden en dat zijn dan de bouwstenen van DNA bijvoorbeeld. Als je die maar genoeg bij elkaar stopt, dan willen ze best wel met elkaar. Dan maar als klikken ze vanzelf in elkaar.
Een soort magnetische Lego moet ik aan
zeggen. Zeg maar, als je een schiftende melk in de zon zet, dan gebeurt er ook van alles of zo. Maar dan komt het toch echt niet tot leven.
Tenminste. Nee, precies.
Dat dachten ze vroeger wel, toch? Dat daar dan dieren uit ontstonden.
Ja. Generatie
spontaan.
Ja, dat is de oude wetenschap. Ja, dat is wel een leuk verhaal dat ze dachten dat het spontaan kon ontstaan. En toen heeft in het begin van de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw heeft iemand een keer een stuk vlees geheel vacuüm laten liggen. En toen ontstonden er ineens geen maden meer in. Dat was een enorme klap voor het generatio spontaan.
Weer een hypothese ontkracht.
En toen kwam de theorie dat ieder leven komt uit een ei. En toen is ook de grote vraag gekomen wat er eerst was.
Ja.
Kip of het ei.
Al komt die vraag daar vandaan. Daar zijn we nou nog niet over uit.
Wat is het begin? Maar ga verder.
Ja, ja. Een van de problemen is dat het moeilijk is om je voor te stellen, hoe komen die bouwsteentjes dan zo geconcentreerd? Want als je het inderdaad dat warme vijvertje van Darwin hebt, waar het dan een beetje bliksemt. Ja, hoe krijg je daar al genoeg bouwstenen bij elkaar? Chemie is ontzettend afhankelijk van hele geconcentreerde stoffen. Dus je moet, hoe krijg je dat allemaal bij elkaar in zo'n concentratie dat iets meer gaat doen dan alleen maar daar een beetje rondzweven in oplossing.
Je zit ook nog steeds, je hebt natuurlijk de overgang van scheikunde naar leven.
Ja.
He, dat is zeg maar, dat is natuurlijk de grote vraag. Je hebt dode natuur en je hebt dan de levende natuur. En als je dus zo'n bak met aminozuren, dat is nog steeds dode natuur. Er zit geen, ik wil geen levenskracht theoreticus worden, maar er zit nog steeds geen leven in.
Nee, sterker nog, die aminozuren zijn ook teruggevonden in het heelal. Gewoon in de vrije ruimte of op meteorieten.
Ja, er kan geen komeet langskomen of er zitten aminozuren in.
Ja, precies. Dus eigenlijk is het een beetje teleurstellend wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd. Van eigenlijk weten we dat die aminozuren best wel makkelijk ontstaan, maar die volgende stap, daar zijn wel mensen mee bezig geweest. Dat is verder uitgewerkt, maar het probleem blijft, de ingrediënten zijn een beetje onnatuurlijk. Ammonia en methaan weten we nu, dat was niet, ik bedoel, dat zijn allemaal hele sterk geurende gassen. Nu ook, je weet het wel als je de ammonia openschroeft.
Ja, waarom kwamen ze tot die gassen? Want
ja, het zijn hele fijne moleculen, ze reageren ontzettend lekker. Veel beter dan koolstofdioxide en stikstof. Dat is allemaal wat inerter, dat reageert wat lastiger. Dus als je, goed, het zijn nog steeds simpele stoffen. Dus als we daar dan mee beginnen, dan gebeurt er misschien nog wat.
Ja, en dan
wat
bliksem erbij, omdat ze er vanuit
gingen. Ik vind het wel bijzonder, want we reduceren nu dit experiment van logisch.
Ja.
En toen sloeg het als een bom in.
Zeker, maar het dat was het ook. Het stond in Time Magazine. Die deed verslag over dit experiment. Het opende de ogen van veel mensen, want ineens was er een ingangetje.
Het leven werd ineens bekeken vanuit de chemie.
Ja, ja. En dat heeft ons veel gebracht. Alleen het spoor is een beetje doodgelopen, dit spoor. En ik wil jullie graag deze aflevering een ander spoor laten zien. En daarvoor moeten we twee stapjes zetten. En eentje gaan we heel diep de zee in. En eentje gaan we heel diep de cel in kijken. En als we allebei die sporen volgen, dan komen we ergens in het midden uit. En dan komen we als het goed is.
Met een enorme knal.
Ja, nou ja, dat wordt vaak. De Big Bang wordt er vaak bijgehaald bij het ontstaan van het leven. Dat is heel verwarrend. Ik hoorde een.
De Big Bang.
Ja, ik hoorde iemand die. Ik heb voor deze aflevering ook een paar praatjes teruggekeken. En dan zag ik iemand, een bioloog, vertellen die onderzoek doet naar de oorsprong van het leven. En hij zei steeds, als ik dat vertel op een feestje, En ik zie die mensen 2 maanden later terug. Dan zeiden ze, jij deed toch onderzoek naar de Big Bang?
Maar dat kan ook een beetje door elkaar. Want ja. Het is natuurlijk in het monotheïstische verhaal is het allemaal in één keer gebeurd.
Ja, want eventjes voor de tijdschaal, ja, hè, als geoloog, geologische tijdschaal. Ja. De aarde, nou, pakweg 4,6 miljard jaar oud.
Heel goed.
Wanneer, ik weet toch nog iets van mijn studie. Wanneer zouden die aminozuren dan zijn ontstaan?
Misschien moeten we nog even één stapje verder terugzetten. En dat Hendrik, 13,6 miljard jaar zit voor het heelal?
Ja, zoiets of iets meer, geloof ik. Maar die orde van grootte. Ja. Dus dat is ruwweg 4 keer zo of 3 keer zo lang.
Ja, dus 13,6 miljard jaar heelal, dan 4,6 miljard jaar aarde. En de oudste sporen van leven, die zijn, er is altijd wat geduw over. En het wordt steeds ietsje verder geduwd. Maar we zitten inmiddels wel bijna op 4,2 miljard jaar. En dat is echt een hele een jonge aarde, denk ik.
En wat zijn die oudste sporen dan?
Ja, en dan gaan we toch de zee in, ja, want die worden gevonden bij wat dan hydrothermale bronnen heten. En dat zijn warmwaterbronnen. En die warmwaterbronnen, die werden voor het eerst eigenlijk gezien in de jaren 70 bij de Galapagos-eilanden, werden er black smokers ontdekt, zo heette die. Een beetje een helse omgeving. Je moet je voorstellen, zwarte wolken die daar een beetje omhoog reizen, veel zwavel.
En op welke diepte is dat dan?
Welke diepte?
Kilometer of zo.
Ja, zoiets, dat weet ik niet precies. Oceaanbodem.
Ja, dat is echt heel diep.
Ja, en ook ontzettend hoge temperaturen, 450 graden Celsius.
Onder enorme druk natuurlijk, waardoor het vloeibaar blijft.
Ja. Dus die ontdekking, dat was al spannend. Er werd al gelijk een beetje gedacht van, kunnen we hier misschien iets mee met het ontstaan van het leven? Maar deze black smokers hebben een groot nadeel, is dat het er wel erg warm is. 450 graden Celsius, dat is ver boven het aardse leven dat we nu kennen. En ook de chemie is niet helemaal lekker. Maar
wacht even, die smokers waren dus ook een soort nieuw soort oersoep eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Want wat daar gebeurt in die black smokers, dat, en dan ga ik toch een beetje naar Gemma kijken, omdat de geologie is toch meer een beetje van jou. Maar op plekken waar nieuwe aardkorst zeg maar ontstaat vanuit de aarde, dus magma naar boven, en dan heb je die black smokers zitten dan
ja, precies. Op die naad. Langs de plaatranden zitten.
Ja, dus je hebt hitte, je hebt dus energie, je hebt allerlei stoffen.
Ja.
Maar hebben ze daar dan ook al aminozuren gevonden of zo?
Nou, het zijn plekken waar wel leven is gevonden. Dus,
ja, en er gebeurt van alles.
Er gebeurt van alles.
En het grappige is, heel even een zijspoor. Ze dachten ook, een paar eeuwen geleden, dachten ze niet dat alleen leven in zee ontstond, maar dachten ze ook dat alle gesteenten ook in zee ontstonden. Je had de Neptunisten en de Plutonisten. En de Plutonisten die zeiden, alles is vulkanisch. En de Neptunisten die zeiden van, nee, alles ontstaat uit de oceaan. Dus die zouden zeker bij zo'n onderzeese plaatrand hebben gedacht van, nou, dit is het. Dit is waar alles gebeurt, waar alles vandaan komt.
Dit moet het zijn. Ja, en er komen heel veel mineralen ook naar boven gedampt. Dus je hebt, heel veel ingrediënten.
Leuk materiaal.
Ja, leuk materiaal om mee te werken, maar dus net iets te hels eigenlijk. Iets te veel zwavel en vuur.
Ja, meer een poort naar de onderwereld.
Ja. Nou, dat zijn dus die black smokers. Heel interessant, maar niet voor het ontstaan van het leven. Daarvoor moeten we weg van die plaatranden. En 60 kilometer verderop, waar het water iets rustiger is, heb je een ander soort smokers. En die worden white smokers genoemd. Het water is wit of helder en er komt wat witte walm omhoog. En die zijn ontdekt in 2000 voor het eerst. En dat begon met een onbemand onderzeeërtje dat de oceaanbodem aan het verkennen was. Daar werd er wat van die walm gezien en een promovendus zag toevallig op camerabeelden van het onderzeeërtje een witte torenspits eigenlijk. Een witte toren.
But at last, the tall white spires of Lost City come into view. As tall as city buildings, they look like giant stalagmites in the dark reaches of Carlsbad Cavern. But instead of being stalagmites formed by dripping water, the limestone spires of Lost City are caused by warm water coming out of the bottom, flowing upward as it builds the spires.
En muzikaal is het wel ongeveer hetzelfde als die Uri-experiment.
Krijgen jullie ook een beetje een Lord of the Rings gevoel?
Ja,
zo?
Ik zit al met popcorn klaar.
Maar het is ook echt, je moet de foto's maar eens zien. Maar Lost City is echt, grote witte torens. Dus het zijn torens van kalk.
Komt 10 meter hoog of zo, zoiets.
60 meter.
60?
Ja, het zijn echt flatgebouwen. In de jaren 80 hadden geologen al gezegd van, dit zou wel eens kunnen gebeuren. In de jaren 90 zijn er fossielen gevonden in Ierland bijvoorbeeld van dit soort bronnen. Maar pas in 2000 ontdekt. En om te begrijpen hoe die torens ontstaan, heb ik iets meegenomen wat ik jullie graag wil laten zien. En ik heb het hier in een doos zitten en ik doe het eventjes open. Het
lijkt haast alsof je me ten huwelijk vraagt. Zo'n mooie glinsterende diamant zie ik hier.
Ja, wat zie je?
Ja, het staat op de zijkant. Dat mag niet voorlezen. Zeker. Ik zie een groene, heel mooi geslepen edelsteen, zou ik zeggen. Gifgroen, salamandergroen.
Ja.
En ik geef hem even door. Hij schittert prachtig. Ik zou hem zo om mijn nek hangen.
Ja, het is echt een edelsteen, geslepen edelsteen. Dat dacht ik dus.
Hij gaat meteen enorm dure schat van Lucas verdwijnt hier in het tapijt. Ja.
2,2 karaat. Zo is hij geslepen. Nee, het is wat het steentje is. Hendrik is even aan het zoeken.
Ik zie hem eigenlijk glinster daar. Wacht.
Oh, gelukkig glinstert het.
Oké, ik ga even weg bij de microfoon. Ik help Hendrik even.
Nou ja, terwijl mijn tafelgenoot op de tafel kruipen. Ja.
Het is onverwoestbaar, mensen. Hij leeft nog.
Nee, de kleur is inderdaad gifgroen. En hoe het gesteente heet waar deze edelsteen van gemaakt is, heet in het Nederlands olivijn naar olijven. En wat jij op de zijkant zag staan, denk ik, was zeg maar zoals het Franse woord, een peridot. Dit is materiaal waarvan de nieuwe zeebodem is gemaakt. Dus je hebt die black smokers, die heb je in de Atlantische Oceaan heb je die dus op een hele lange rij. IJsland zit er ook. Maar als je dus daar 60 kilometer naar buiten gaat, Dan is die oceaankorst die is al gevormd en die is gemaakt van dit gesteente. En dit gesteente reageert met zeewater. Dus je hebt olivijn en dat gaat een reactie aan met zeewater. Als water is H2O. En eigenlijk wat er gebeurt is dat er dit gesteente neemt een OH daarin op. En dus het,
dan hou je een H over.
Ja, dan hou je een H over. En in die reactie dat mengt en dat scheurt een beetje. Dus dat zeewater dat percoleert ook een beetje die bodem, die korst in. En die H die je overhoudt, die komt dus als waterstofgas naar boven. En dus op de plekken van die torens borrelt dit waterstofgas omhoog. De reactie die van olivijn met zeewater, die noemen ze dan serpentinisatie. En dat heeft niks met
Ik dacht dan meteen zo'n slangenoog of ja, zo. Ja.
Ja, precies. Want het mineraal dat eruit ontstaat, dat heet dan serpentiet, geloof ik.
Serpentijn.
Of serpentijn. Mij. Ja, dus van olivijn naar serpentijn. En serpentijn is dan inderdaad net zo groen als een slang. Dus,
het begint een beetje een oliebei-bommel-verhaal te worden. Maar ik vind het fascinerend. Ja. Hè? Dus fantastische krachten op de zeebodem.
Ja.
Gekke constructies van olivijn en limestone, als ik die Amerikaan goed begreep. Ja. Maar wat heeft dat met leven te maken?
Ja,
je kan erdoor gefascineerd raken en denken, het is vroeg, oud, borrel. Ja. Maar dan heb je nog geen leven natuurlijk.
Nee, je hebt nog geen leven. Maar waar we dus hier in de situatie hebben, is dat er dus dat waterstof, dat komt omhoog. Het is basis. En er ontstaan dus van die kalktorens, dat is een beetje van binnen is dat poreus. Dus je hebt een beetje een labyrint van binnen. Dus met allemaal kleine hoekjes en gaatjes waarin dat water dus langzaam omhoog warmt. Dat
is een natuurlijk proces. Dat die kalk die wordt dan een soort doolhofachtige muur.
Eigenlijk. Ja, precies. Dus je hebt, als je een doorsnede zou kunnen maken, dan heb je dus allemaal gangetjes die met elkaar verbonden zijn. Kleine, ik zeg het alvast gewoon eventjes, kleine celletjes die met elkaar in verbinding staan. En waarin je dus voor kan stellen dat daar moleculen in kunnen ophopen. Weet je wel? Op die weg naar boven van dat warme zeewater.
Ik denk meteen
zeewater.
Een soort termietennest of zo.
Daar is het misschien wel goed mee te vergelijken.
Zonder termieten.
Ja.
Ja, dus nu hebben jullie kennis gemaakt met deze plek. En nu gaan we de volgende.
Dus we hebben waterstof en kleine celletjes.
Ja, kleine celletjes in een soort
woningraad kalksteen.
Ja, precies.
Oké, dat onthouden we.
Oké, nu gaan we de andere stap die gezet is in de afgelopen 30 jaar. Is dat we best wel goed begrijpen hoe bacteriën werken, hoe al het leven op aarde er in alle uithoek is gekeken. En wat heeft dit al dit leven nou biochemisch gezien gemeenschappelijk? En dan hebben ze, we komen niet om de metaforen heen, maar dan als je kijkt van hoe zit die stofwisseling van die bacteriën in elkaar, dan kun je dat op een hele grote kaart uittekenen. En dat ziet er dan echt uit als de London Underground, zeg maar, met allemaal routes die moleculen kunnen volgen en omgezet worden van de ene
in de
andere.
En dat is dus veel ingewikkelder dan ze in die tijd van het bliksem-experiment dachten. Want
ja,
toen had je nog gewoon een soort zak met stof en dat was dan een bacterie.
Ja, en hier kijk je dus naar, als je nu naar een bacterie kijkt, dan zie je dus een ontzettend web van reacties. Zo'n bacterie is eigenlijk een beetje een bioreactor, waarin van allerlei moleculen in andere worden omgezet. En als je
een bioreactor in duizendvoud, want er gebeuren allerlei reacties tegelijkertijd.
Ja, bacteriën zijn gewoon heel cool.
Bacteriën zijn sowieso heel cool. Maar als je nou gaat kijken naar al die verschillende bacteriën en ook naar onszelf, wat hebben we dan gemeenschappelijk? Je ziet het al, als je dan naar die metrokaart kijkt, dan zie je al iets dat er iets eruit springt. En in het midden zit een soort cirkel. En de London Underground heeft ook een Circle Line die rondgaat. Die cirkel, dat is de citroenzuurcyclus. En ik drop het woord even.
Heb je die op school gehad?
Ja. Heb jij die op school gehad? Ja, ja. Ik net niet, maar wel in mijn studie. Gemma, heb jij me op school gehad?
Nou, dan ben ik tijdens die lessen in slaap gevallen. Dus help me alsjeblieft even herinneren.
Ja, ik moest die citroen...
Ik ben hem ook vergeten hoor. Maar...
ja. ik ga hem ook niet uitleggen. Maar ik moest hem wel uit het hoofd leren.
Ik herinner me inderdaad een cirkel. Ja. En daar kon je op ieder moment instappen met een molecuul. En dat werd dan helemaal verwerkt. Ja. En er kwam van alles uit.
Ik neem nog even een slokje gember met heel belangrijk.
Citroen. Ja, het is zeker belangrijk.
Maar Lucas, waarom was het zo belangrijk? Vertel me dat.
Nou, jij zegt het al. Die citroenzuurcyclus, je kunt er alles in gooien. Vetten, suikers. En wat er dan gebeurt is dan... de elektronen worden er afgeslurpt. En er komt CO2 uit. En waterstofgas uiteindelijk. Maar zo wordt ons voedsel zeg maar verwerkt. En in brokjes om... is het een soort voorbewerking om er energie uit te halen. En Eric Smith, die onderzoek doet aan het ontstaan van het leven, die ziet een hoofdrol voor die citroenzuurcyclus. En dat legt hij hier uit.
We were all, well, some of us were taught in high school biology that this cycle is important. It's called the Krebs cycle. We were told we need it to get energy from fats and oils so that we can live. That's why it's important to us. But we're late and we're backward. The reason the citric acid cycle is important to everything, and this is stunning, all molecules that you use to make the entire biosphere originate in one of four or five compounds in this cycle. All the diversity that you see around you comes later, but the building is all done from these.
Ja, en het hele mooie wat Eric Smith hier zegt is dat we are backwards. Want zoals ik de citroenzuurcyclus net beschreven heb, zo draait hij in ons. Maar hij kan ook de andere kant opdraaien.
Oh.
Ja, en dan zit je...
Ik snap het nog niet helemaal, maar goed, ja, er is...
Dus als je de citroenzuurcyclus in ons, die is dus een soort verwerkingsmachine. En dan wordt alles wordt opgebroken in componenten.
Oh ja, dus het wordt steeds kleiner. Maar het kan ook, als je hem eventjes vooruit spoelt, dan wordt alles opgebouwd.
Een andere soort energie invoeren of zo.
Dus in ons wordt voedsel wordt afgebroken, eiwitten worden afgebroken in aminozuren, DNA wordt afgebroken weer in nucleotide in ons eten. Weet je. Dus dat kun je allemaal met die citroenzuurcyclus doen. Maar als je hem dus omdraait, dan kun je er dus nucleotide mee maken. Je kunt er aminozuren mee maken. Je kunt er suikers mee maken.
En dat gebeurt ook.
En dat gebeurt bij sommige bacteriën, zeker die rond warmwaterbronnen in de zee leven.
Dus die cyclus die in alle cellen een bepaalde, zeg maar met de klok meedraait, die draait in die diepzee, in die bijzondere omstandigheden, tegen de klok in.
Ja, maar nee, ik vind het juist mooier andersom. Zoals hij zei, wij zijn achteruit, want eigenlijk doen wij de minder spannende variant. Wij breken alleen maar alles af. Maar die bacteriën, die maken het daadwerkelijk. Dat is veel indrukwekkender. Okay.
En zoals wij CO2 produceren in die citroenzuurcyclus, als je hem de andere kant op draait, heb je CO2 nodig. En heb je waterstof nodig. Ja. Als je waterstof met CO2 laat reageren, daar zit energie in. Dat levert energie op, die reactie. En je zit alweer met bouwsteentjes in die citroenzuurcyclus. Dat zijn twee hele mooie dingen. Dus je draait die citroenzuurcyclus de andere kant op en je kunt eigenlijk dus alle moleculen maken waar het leven op gebaseerd is. En dat zegt die Eric Smith. Dus alles wat je om je heen ziet, dat komt eigenlijk uit de citroenzuurcyclus.
Ja, dus als een bioloog dat dan ziet, iemand heeft het natuurlijk voor het eerst gerealiseerd en dan denkt hij ineens, aha, we hebben hier de machine die aan de basis ligt van het leven.
Ja. Ja, dus als je op een of andere manier bij de citroenzuurcyclus kan komen... Dan,
als je die op gang kan brengen.
Als je die op gang kan brengen. En het is ook wel duidelijk dat als je maar genoeg... Dus het is een cyclus met iets van 8 stappen of 12 stappen of zo. Als je maar genoeg van 1 stapje hebt geproduceerd, dan komt die volgende vrijwel vanzelf. Dus het is echt een motortje dat zichzelf een beetje in de gang houdt.
Maar ik zit echt aan een Escher-tekening te denken. Of inderdaad aan de kip-of-ei-discussie. Het loopt allemaal zo mooi naadloos in elkaar over. Het breekt, het bouwt op, breekt af.
Ja, je zegt het gaat naadloos in elkaar over. En dit is ook het moment dat we even de stap gaan zetten om alles wat we nu over de cel en de citroenzuurcyclus hebben gehad, om dat te gaan verbinden met wat er in die witte torens diep in de zee gebeurt. Dat waterstofgas komt er omhoog borrelen. CO2 heb je daar in het water zitten. Waterstof en CO2 reageren niet meteen met elkaar. Daar hebben ze nog een duwtje voor nodig. Net zoals in principe reageert een houten blok met zuurstof. Maar dan heb je wel even een vonkje nodig om even de energie te leveren. En het idee is dat in die warmwaterbronnen ook een soort reactieve moleculen omhoog borrelen die dat helpen. Dus die CO2 en waterstofgas dat zetje geven. En wat nog mooier is, is dat in die kooktorens, daar zetten zich ook metalen af. Weet je, daar komt een beetje ijzer, nikkel, magnesium. En als je nou gaat kijken naar de enzymen in de citroenzuurcyclus, die hebben nog steeds, ook in jouw Gerben en in jou, Hendrik, die hebben een kern van magnesium bijvoorbeeld, of van ijzer. Die kun je daarin terugvinden. Dus het idee is dat door naar die enzymen en eiwitten te kijken, kijk je dus ook een beetje terug in het verleden.
Het is een beetje zoals de vingerafdruk van het leven, zie je daar dan al eigenlijk.
De voetafdruk, zie je? Ja. Dan komen we toch met de voetafdruk.
Een beetje Sherlock Holmes.
Ja, en dus het nieuwe bouwwerk, dat is eigenlijk ontstaan. En dat hebben Michael Russell is daar heel belangrijk voor geweest van NASA. Nick Lane heeft er heel mooi over geschreven. Zijn boek komt volgende maand uit in vertaling hier in Nederland. Bill Martin uit Düsseldorf, die hebben dus dit idee neergezet. En nu ik het een beetje heb geschetst voor jullie. Waar we uiteindelijk zitten is dus in een situatie waarin je dus allemaal van die celletjes hebt, waarin organische moleculen kunnen ophopen en waar die citroenzuurcyclus kan gaan draaien. En als je dat motortje eenmaal hebt,
ja, dan heb je nog geen leven, maar dan heb je dus wel een soort begin.
Ja.
Want dan moet er nog een membraan omheen.
Ja, precies.
En dan krijg je dat gedoe met DNA-moleculen of RNA, dat het zich moet kunnen reproduceren. Want dat is altijd de definitie van leven. Als je dus een eeuwig draaiende citroenzuurcyclus hebt, dan heb je nog steeds geen leven.
Nee,
natuurlijk. Maar goed, het begin is er.
Het begin is er.
En daar gaat het heel erg.
En je zit dus met een uitgangssituatie waarbij die genen controle kunnen nemen over die citroenzuurcyclus uiteindelijk. Hè, dus daar moet je uiteindelijk naartoe. Dus er komen nog heel veel stappen na. Ja, en het leven moet uiteindelijk ontsnappen uit die torens. Ja,
en dat weten we dus nog allemaal niet. Nee.
Daar zijn ook ideeën over.
In de vervolgfilm, over Lord of the Rings, bestond ook uit 3 delen.
Ja, precies,
dus hebben nog een spannend vervolg te gaan.
We hebben nog een lange weg te gaan. Er zitten nog heel veel fascinerende kanten aan. Maar dit is de kern.
Maar dit is dus ook, want je noemde nu dat er ook iemand van NASA bij betrokken was.
Ja.
Want het zijn allemaal stoffen die je overal in het heelal hebt natuurlijk.
Nou ja, dat,
maar je moet wel een beetje hete zeebodem hebben eigenlijk.
Ja, dus
voor zover we dat begrijpen.
En dit vind ik het hele mooie van deze theorie, is als je water hebt en een geologisch actieve planeet, dus waar de nieuwe oceaankorst gevormd wordt, waar magma is, waar een planeet die leeft, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het leven dan zelf er best wel snel achterna komt. En dat weten we ook op aarde. Ik bedoel, de condities waren 4,2 miljard jaar geleden. De oceanen waren er. We zien die oceaanbodem, die is rustig. Is tenminste zo rustig als het kan zijn.
Die toren valt niet gelijk om.
Nee, zulke torens kunnen tienduizenden jaren lang bestaan.
En het is ook wel logisch, want daarna kom je dan met verdere levensvormen, dan kom je bij die algematten, fossiele algematten, stromatolieten terecht. Dus dan is het opeens wel een kleine stap van heel primitief leven in die torens naar wat verdere levensvormen.
Ja.
Ik bedoel, voordat wij er waren, duurde het nog gigantisch lang natuurlijk. Maar wat ik me ook nog afvraag, over dat heelal gesproken. Want we zijn nu natuurlijk altijd heel erg met onze blik op de ruimte. Weten we eigenlijk best wel veel van.
Ja.
Maar we weten nog zo weinig van die. Waarom worden er wel ruimtereizen georganiseerd? Maar ik zou het veel gaver vinden om met zo'n onderzeeër naar die witte torens toe te gaan.
Ja, ik vind het bizar dat pas. We waren eerder op de maan dan dat we deze torens hadden gevonden.
Het is veel makkelijker natuurlijk. Want in de ruimte heb je maar een drukverschil van 1 atmosfeer. Die astronauten die vertellen ook altijd dat muurtje, dat metalen dingetje waar ze dan tegenaan leunden, dat was vrij dun. Dat verboog dan ook vaak een beetje. Want ja, 1 atmosfeer verschil is niet zoveel. Terwijl als je de diepzee ingaat, dan heb je, wat is het, duizenden atmosferen verschil. Dan heb je,
ja, je hebt gewoon van
die kogelvormige onderzeeërs. En het idee dat je naar buiten kan, is natuurlijk, kun je maar beter uit je hoofd laten.
Dus geen onderwater voetafdrukken, nee.
Nou ja, eigenlijk is het dus wel een voetafdruk van die we daar hebben gevonden in de Lost City. En ik bedoel, die Lost City, dat is niet de plek waar het leven is ontstaan. Hè. Ik bedoel, Lost City is misschien 20.000 jaar oud.
Nee, maar vergelijkbare dingen vroeger.
Precies.
Want nog even, als ik hem op Google Maps zou opzoeken, waar is dat ook inderdaad in de buurt van de Galapagos-eilanden?
Nee, dat is, dit is dus als je dan de Mid-Atlantic Ridge hebt. Dat is
bij
die bergketen waar IJsland deel van uitmaakt en die doorgaat onder water, dan 60 kilometer ten westen daarvan, geloof ik, ergens halverwege.
Richting Tanada dan.
Ja, ergens halverwege.
Je ziet, het is een fascinerende bergketen die dus echt van zo'n beetje van de Noord- naar de Zuidpool loopt. Of
de Mid-Oceanische Rug.
In bepaalde spionagefilms komt die ook altijd voor, want dan kan je namelijk ontzettend mooie achtervolgingen met atoomonderzeeërs anseneren. En in natuurfilms komen ze ook voor. Het is echt een onvoorstelbaar landschap. Echt bergen van duizenden meters die gewoon onder water staan.
Ja, maar dat bedoel ik. Ik zie echt een toekomst voor me dat mensen in goede duikpakken over die daar gaan bergwandelen.
Dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Maar ja. jij zei het net terloops, maar dat is toch wel een hele fundamentele feit dat er dus de aarde sissend en borrelend enigszins afkoelde.
Ja.
En plop, gelijk ontstaat er leven. En dat weten we zeker.
Ja, dat weten we inmiddels vrij zeker. En
maar dat betekent dus dat er maar niks hoeft te gebeuren of er ontstaat leven.
Ja, daar lijkt het wel op. En dat is toch, ja, ik vind het een hele fascinerende gedachte. Dat als je dus een zusteraarde ergens zou vinden waar die net zo actief is en waar ook oceanen op zitten. Ja, grote kans dat er...
Dat daar een algemat te vinden is. Het is natuurlijk wel een heel mooi contrast met als je kijkt van... je hebt zeg maar het leven zelf. En je hebt dan, dat vinden wij dan als mensen heel erg belangrijk, intelligent leven.
Ja.
Dat zijn wij, voor zover bekend, alleen wij mens. En als je dan kijkt dat dus 4 miljard jaar langer heeft geduurd dan het leven. Dat is, dus gewoon leven is bij wijze van spreken logisch.
Bijna
maar
wel.
Intelligent leven, ik heb maar dat is kennelijk. Dan moeten zeg maar wel heel wat meer water door de Rijn stromen voordat dat zover is. Want bijvoorbeeld de dinosaurussen, die hebben ook een enorme soortenrijkdom gehad, maar er is nooit een dino geweest voor wie het evolutionair handig was dat die kon leren schrijven of zo of techniek kon ontwikkelen.
Ik denk dat het dus
was wel handig voor ze geweest, maar...
Nou, kennelijk niet. Kennelijk hebben ze het niet nodig. En is alleen in onze zijtak van de apen, is dat toevallig ontstaan.
Ik denk dat je dus kan... Als je naar de geschiedenis van het leven op aarde kijkt, is er dan 3 keer een soort plafond doorbroken. De eerste keer is het leven zelf, dat het die torens uitkruipt. De tweede keer als we meer cellig worden... En daar gaat nog iets aan vooraf, maar dat is ook een onderwerp op zich. En dan die derde stap inderdaad, het intelligente leven. Dus wat deze theorie...
Wat heeft intelligentie voor nut eigenlijk?
Nou, dat is een andere aflevering.
Wij zien dat nu als een soort kroon op alles. Van wauw, nou, we kunnen nadenken.
Nuttig. Voor ons is het nuttig, maar voor al die wel, andere dieren niet.
Ik zou het ook wel lekker vinden om af en toe wat minder na te denken.
Ik vind het wel
grazen.
Ik vind het ergens wel leuk dat er nu een wezen is dat kan reflecteren op zijn eigen ontstaan.
Ja.
En als ik nog
daar dan weer vanaf wil.
Als ik nog één contrast mag aanbrengen, Hendrik. Want jij zei van, dit is zo interessant dat het leven zo snel ontstond. Maar intelligent leven zo laat. Waarom ik deze theorie ook wat interessanter vind dan die eerdere ideeën over die bliksem en die vonk. Is dat is toch een beetje een wonder wat er dan gebeurt. Weet je, de blikseminslag, de UV-straal die precies goed valt. Dat is bijna iets magisch.
Ook een soort, het lijkt ook heel erg... Je ziet dat de cel is heel simpel. Als je maar een zak aminozuren hebt, dan ben je er eigenlijk al. Dat hele verhaal van die citroenzuurcyclus is realistischer in feite. Dat is een ingewikkeld chemisch proces wat zijn plek moet vinden.
Ja.
Maar wat je ook ziet is dat er toch een soort... Ja, het lijkt toch wel heel erg zoals de schepping wordt afgebeeld met een enorme knal. En dan vandaar die Big Bang ook natuurlijk.
Ja, zeker. Terwijl hier zitten we meer iets veel subtielers. Vanuit die geochemie van de aarde komt de biochemie eigenlijk als een soort vervolg.
Ja, zo haal je lekker de romantiek weer uit de wetenschap. Nou, gelukkig hebben we nog een mooie edelsteen om het toch nog een beetje romantisch te houden.
Ja, hij schittert heel veel en het lijkt wel wat, maar hij was niet zo duur.
Maar zo dood als een pier dus.
Dit is zo dood als een pier. Maar als we dit nou in het zeewater leggen, dan wie weet wat er nog omhoog kruipt. Hey, ik denk dat we een heel eind zijn gekomen, deze aflevering. Maar voordat we afsluiten, we hebben nog een lezersvraag gekregen, Hendrik.
Ja, we hebben een mail gekregen van Katelijne Hornstra. En die ging over onze pilot.
Ja, onbehaarde apen.
Ja, waarom ons haar verloren, inderdaad. En daar hebben we dus een brief gekregen van Katelijne Hornstra, per e-mail hebben we dat gekregen. Maar die zegt van ja, dat is ontzettend interessant. Maar paarden die kunnen wel heel snel lopen. En die houden dat ook rustig een hele dag vol. En haar ervaring blijkt ook dat die paarden dat veel makkelijker volhouden dan de ruiter die erop zit. Dat zal wel haar eigen ervaring zijn. En ik moet inderdaad zeggen dat een mens die kan de hele dag doorlopen. Maar alleen in extreme gevallen kan die dus echt wel een paard inhalen. Dus ik heb het nog nagezocht in de literatuur. Een middelmatig paard die legt het uiteindelijk af tegen een heel sterk mens.
Ja.
Maar een racepaard.
Ja, dus, want zij noemt ook, Catalina noemt ook Arabische paarden, maar die zijn ook speciaal gefokt daarvoor. Dus die kunnen dat veel langer volgen.
Ja, en een middelmatig mens, ik weet niet hoe jouw hardloopconditie is, maar denk jij dat jij een middelmatig paard eruit zou kunnen rennen?
Nee, dat denk ik niet. De gemiddelde jogger die loopt ongeveer 7 kilometer per uur. En een paard die haalt dan, die komt de 20 wel. Dus maar er zit een overlap in.
Dus de mens kan best wel hard lopen, maar niet harder, verder, sneller dan
nee,
het paard.
Nee, kijk, een paard, als ik nou een zebra had genoemd of een hert, dan was het beter geweest. Want het interessante is dat die techniek om heel hard te blijven lopen achter een dier aan, die werkt vooral omdat de mens, en dan komen we weer op jouw punt dat we ons haar hebben verloren om te goed te kunnen zweten. Dat lukt omdat wij wel ons goed kunnen afkoelen, maar dat dier niet. En er zijn ook beschrijvingen, want de Kung San in de Kalahari-woestijn, die passen dat nog wel eens een keer toe. Als er een onderzoeker bij is, vroeger deden ze dat veel vaker natuurlijk. En dan kunnen ze achter een hert aanrennen. En dat moet iedere keer even stilstaan om te hijgen.
Omdat het anders oververhit.
Wordt oververhit. En op een gegeven moment hoeft die jager die hoeft er maar tegenaan te blazen en die valt om. Want hij kan gewoon niet meer.
Doodgelopen.
Ja, ook door de hitte.
Ja, ja. Nou ja, mooi dat we dat nog even recht hebben kunnen zetten. Dit was de aflevering. Dit was de derde aflevering van Onbehaarde Apen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Vergeet je niet helemaal gratis te abonneren via iTunes, Stitcher of via onze eigen website. Kun je onze podcast ook vinden. En op de Google Play Store. Vertel ook aan al je vrienden, familie, collega's dat er een leuke nieuwe podcast over wetenschap is. En heb je nu zelf een vraag naar aanleiding van deze uitzending of iets anders, dan kun je mailen naar het e-mailadres durftevragen@nrc.nl. En dat is een e-mailadres dat wij ook gebruiken voor de rubriek op onze achterpagina van de wetenschapsbijlage. Nou, tot volgende week.